Als u de teksten meegelezen heeft, dan zal het u niet ontgaan zijn dat licht daar een belangrijke plaats in innam. En daar gaan we het vandaag vanmorgen even over hebben met elkaar. Kort moment. Ik heb nog een minuut of vijf, zie ik. Het is al 11:55. Dus het wordt erg kort. Ik zei nog tegen Sandra, stel je nou voor dat de klok volgende week pas een uurtje achteruit gaat. Dan zouden wij wel heel erg laat geweest zijn, moet ik zeggen. Dus ik was toch blij dat we het goed gehoord hadden. Ja, licht, dat is een heel belangrijk fenomeen in de natuur. Ik moet eerlijk zeggen, voor mezelf, in mijn dagelijkse gang, is het wel een heel erg belangrijk bron om in evenwicht te blijven. Het is zo dat ik een aantal jaren geleden, misschien herinner je zich dat nog, het evenwichtsorgaan is toen kapot gegaan aan de linkerkant. Sinds die tijd loop ik wat uit balans, zo nu en dan. Het is een heel stuk verbeterd, maar ik merk als het 's avonds donker is, hoe belangrijk licht is, want dan neig ik toch nog wel eens af te wijken en tegen een deur of een muur aan te lopen. En dat is dan letterlijk, soms heb je dat ook figuurlijk natuurlijk, maar daarom is licht voor mij iets heel belangrijks. En ik denk niet alleen voor mij, maar voor heel de natuur is licht zo ontzettend belangrijk dat het de moeite waard is om eens te kijken wat Gods woord over licht zegt. En voordat we dat gaan doen, zoeken we Gods aangezicht in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons kinderen van het licht noemt. U noemt ons ook geliefde kinderen. Vader, dat zijn zulke diepgaande uitspraken. Dat zijn uitspraken die ons onze plaats bekend maken. We mogen weten dat u de bron van het licht bent. En dat u de bron van liefde bent. En dat ook uw hele voornemen van de eonen beëindigd wordt in liefde. Dank u wel, Vader, dat die begrippen veel met elkaar te maken hebben. En we bidden u, geeft u ons wijsheid in het luisteren, in het spreken, in het overwegen van uw woord, in het erover nadenken. Vader, dat we ons op ons gemak mogen voelen in deze samenkomst vanmorgen. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u ons draagt en leidt op al onze wegen. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het eerste tekst die ik vroeg om te lezen was uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dat is heel snel gezegd. Maar ik ben er eens over na gaan denken. Ik dacht bij mezelf, waarom wordt er nou twee keer iets met licht genoemd? Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Is dat eigenlijk, om het te benadrukken, heeft dat toch een betekenis die misschien wat verder gaat? En ik moet u ook zeggen, ik heb mijn best gedaan om daar een Bijbelstudie over te vinden, maar die heb ik niet gevonden. Dus ik vaar nu een beetje op eigen koers. Dus heel erg oppassen, hè? Maar als ik denk aan een lamp voor mijn voet. Nou, eerst maar vaststellen, een lamp en een licht heb je nodig als het donker is. Ik bedoel, anders dan heeft het zo ontzettend weinig zin als het zonnetje schijnt. Dat is toch sterker dan alle lampen bij elkaar. Met uitzondering van het licht dat Christus uitstraalde toen die Paulus ontmoette voor de poorten van Damascus. Want dat licht was feller dan het licht van de middagzon. Maar waar ik eens aan dacht, over duisternis en over een lamp voor mijn voet, waar je je voeten neerzet. Toen dacht ik aan vroeger, toen ik nog jongerenwerk deed. En maakte ik samen met Ruud van het Veer, maakten we altijd geweldige plannen. We maakten een heleboel spektakel van, met name op die laatste vrijdag. Een heleboel water kwam daar vaak aan te pas. Maar we deden ook speurtochten. Mark is daar later in verder gegaan en heeft dat verfijnd, heb ik wel de indruk. Heeft dat Maar ik weet niet meer zeker of we ooit een speurtocht georganiseerd hebben midden in de nacht in een bos, een soort dropping. En ik ben eens op internet gaan kijken daar zie je tegenwoordig allerlei dingen voor bedrijven, dat mensen het gezellig met elkaar hebben enzovoort. En daar zit ook zo'n nachtelijke dropping bij. En hier gaat zo'n groepje op weg. Het zijn geen bekenden van ons. Ik heb zomaar een plaatje van het internet genomen. En gelezen, wat heb je daar nou voor nodig? Nou, behalve een beetje water en een beetje eten misschien voor het geval je verdwaalt. Heb je daarvoor nodig de volgende attributen? Een kaart of lamp. En een lamp of een zaklantaarn. Nou, de Ardennen staan eigenlijk niet op dit plaatje, geloof ik, maar het is wel een kaart. En waarom heb je dan die lamp en die kaart nodig? Nou, een lamp is eigenlijk voor, een lamp voor je voet, staat er. Hè? Dat betekent, dat is voor heel dichtbij. Je schijnt op het plekje waar je je voet neerzet voor de volgende stap. En tijdens zo'n dropping is dat natuurlijk zo, dan is het donker en als je dan geen lamp bij je hebt, dan is je volgende stap eindig tegen een boom. Dat kan, dat doet pijn. En als er dan nog uitstekende takken in zijn, kan het nog gevaarlijk zijn ook. Of je stapt midden in een kuil, het is donker, in een bos dat je niet kent. Of je verdwaalt gewoon. Een regenplas, dat is ook zo lekker, dan moet je nog de hele nacht door en dan begin je al erg nat te zijn. Dus die lamp voor je voet, zou ik zeggen, dat is voor steeds stap voor stap. En ik vermoed een beetje dat de schrijver van de psalm, 119, het is nogal een lap hoor. Ik weet niet, vroeger moesten wij psalmen uit ons hoofd leren in de klas en op de zonderschool. Ik geloof niet dat ik ooit Psalm 119 heb hoeven leren. Daar ben ik erg dankbaar voor. Alhoewel, als je hem leest, is hij fantastisch. Maar doe het in stapjes. Maar je hebt voor elke stap opnieuw, heb je blijkbaar in de duisternis een lamp nodig om die stap voor stap, te weten waar je terechtkomt. Ik noem dat maar dagelijkse leiding voor heel dichtbij. Want een hele dag bestaat uit allemaal stapjes. En dan eindigt de dag. En een licht op mijn pad, stond er. Een licht op mijn pad. Hé, dat is dus niet voor je voet, maar dat is een pad. Een pad, dat leidt ergens naartoe. Met andere woorden, als je in dat bos loopt, dan zou het fijn zijn als je op een gegeven moment dat pad ontdekte, wat die kaart aanwijst, wat de richting is, hoe je uit dat bos moet komen, op de plaats van bestemming waar heerlijke pannenkoeken en van alles en nog wat staan te wachten, omdat je je tochtje hebt doorstaan. Een licht op mijn pad. Een landkaart is heel belangrijk daarbij. Tegenwoordig is het zo dat we daar vervangers voor hebben. We hebben in de auto hebben we een routeplanner. Ik heb er ook eentje. Een heel erg beperkt ding, moet ik zeggen. Dat is nou een routeplanner. Ik heb gisteren even het fotootje ervan gemaakt, dat u het zou weten, wat een routeplanner is. Want sommige mensen hebben zo'n ding niet. Weet u wat het nadeel is van een routeplanner? Ten opzichte van een landkaart. Je tikt in waar je moet zijn. Hè? Zeg maar Apeldoorn, om maar wat te zeggen. En dan zeg je Mercuriuslaan. En dan kom je op een gegeven moment, als je daarheen rijdt, dan kom je bij broeders en zusters terecht. Op de maandagavond. Dus, en dan stap je in je auto en roep. Want je mag het niet onder het rijden doen. Hè? Dan waarschuwt hij zelfs van, je rijdt toch niet? En als je dan zegt nee, en je rijdt wel, wat ben je dan? Dan ben je een jokkebrok. Om het leuk te zeggen. Maar goed, je tikt dat ding in en die routeplannen, hup, die zegt linksaf, rechtsaf, maak een U-wending. Dat is bij mij nogal vaak het geval. En op een gegeven moment, eindelijk, kom je dan terecht op de plaats van bestemming. Maar ik vind, als je dat doet, en er zou wat gebeuren, je weet nauwelijks waar je zit onderweg. Je kan je niet oriënteren, halverwege valt het ding uit. Je weet niet welke afslag je moet nemen. Die stem is verdwenen. In sommige gevallen is het wel goed dat sommige stemmen verdwijnen. Maar in dit geval had je hem nou net nodig. Want hij ging naar afslag, ik geloof het Loo of zo. Of de Apenheul. Ik weet niet precies meer, want het is al even geleden dat ik naar Apeldoorn ging. En als je nou een landkaart gebruikt, dacht ik bij mezelf. Dan stippel je van tevoren je route uit. En je ziet op die kaart waar je langskomt. Je ziet alle plaatsjes waar je voorbij komt. En je neemt een uurtje of meer langer, want het zijn hele leuke plaatsjes waar je komt. En dan stap je eens uit. Ik ben een keer uitgestapt in Zutphen toen ik naar Apeldoorn ging. Er woonden ook broeders en zusters. En die zeiden, kom lekker eten. Nou, dat doe je met een landkaart. Je zoekt je weggetje op die landkaart en je plant van tevoren. Dat is misschien een hele domme vergelijking, hè? Maar zo'n routeplanner. Als wij als gelovigen een routeplanner aanzetten, bestemming, en als er dan wat gebeurt onderweg, dan noem je de bestemming. Je zegt, maakt toch niet uit, alles is uit God. En voep, dan gaan we door. En dan komt er iemand anders langs. En die heeft wat problemen met kinderen die zeggen, ach, God wordt toch alles in allen. Woep, we gaan weer door. Onze routeplanner aangezet. En we noemen gelijk het eindpunt. Zonder die landkaarten bestudeerd te hebben waar we onderweg langskomen. Nou, die landkaart komt je heel goed van pas als je gaat ontdekken dat het niet alleen maar een lamp voor je voet is voor elke dag, wat heel belangrijk is, maar ook een licht op je pad. Je gaat je weg, je gaat je pad. En niet alleen maar met wat kreten van het eindpunt in je hoofd, maar je kijkt onderweg wat je tegenkomt. Beide zijn ze nodig. Een lamp voor je voet is voor elke dag, zou ik zeggen. Voor de dagelijkse dingen die we meemaken. En onze Heer Jezus zegt, daar heb je eigenlijk meer dan genoeg aan. Maak je niet te veel zorgen voor die dag van morgen. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus wanneer je geen licht hebt voor verder weg, ga dan niet alleen maar de tobberijen naar je toe halen. Want daar zijn we zo ontzettend goed in. Maar als we licht hebben op ons pad en we weten hoe die weg gaat, van stap tot stap wordt het een pad dat ergens heen leidt, dan weten we uiteindelijk dat we in die combinatie van het licht voor elke dag, die lamp voor je voet en het kennen van de weg, en God heeft ons zijn woord bekendgemaakt. God heeft zelfs uitgelegd wat zijn plannen zijn voor de lange termijn. Het plan der eonen, noemt Paulus dat. Het voornemen van de eonen. En dan weten we dat Israël heeft een pad. En dat leidt naar het koninkrijk der hemelen. Dat is hun toekomstverwachting. Het koninkrijk van de Messias op aarde. En de gemeente, de uitgeroepen gemeente. Die heeft ook licht gekregen voor hun pad. En dat is een weg die leidt naar de sterren. Het enige waar we niet naar moeten luisteren is naar de wereld. Want de wereld is in duisternis. En de wereld kan ons onze weg niet geven en niet duidelijk maken. Bij het lezen van de Bijbel ontdek je al heel snel, dat is ongeveer bij het derde vers, dat God licht is. En dat God het licht schept. In Genesis 1, vers 3 staat dat, hè? En dat licht dat hij daar schept, dat wordt, ik zal het even vlug lezen, voor het geval u Genesis 1 vers 3 niet kunt vinden, want het is altijd moeilijk, hè, al die Bijbelboeken. 1 vers 3, en God zeide er zij licht, en er was licht. Dat is heel kort. God zeide er zij licht, en er was licht. En dan moet je bedenken dat de zon en de maan en de sterren er toen niet waren. Want die werden pas op die vierde dag geschapen. Het fenomeen licht. God zei, er zij licht. En er was licht. Als je dan het evangelie van Johannes op zou slaan, in hoofdstuk 1, daar staat er ook wat van. In die eerste 8-9 versen. Ik zal eens een paar versen daarvoor lezen. In de beginne was het woord, En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Daar komt het woord, hè. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Het woord van God is leven. En het leven, dat komt voort uit het licht dat God gemaakt heeft. Licht voor elke dag, voor onze voet. Licht om te zien waar onze weg heen leidt. Nou was het zo, soms dan denk je dat je de weg weet. Ik kan me dat nog herinneren. Ik had geen kaart bij me en een routeplannertje, dat was zo lang geleden, dat hadden wij nog niet. En wij lopen altijd een beetje achter, hè, in al die ontwikkelingen, moet ik u zeggen. Ik weet, tegen de tijd dat ik weet hoe ik een cd-speler moet bedienen, dan is er weer iets heel nieuws. En dan kan ik het opnieuw gaan. Dus we lopen wat achter om toch nog gebruik te maken van onze oude kennis. Goed, ik was dus op die bewuste avond, om een uur of 5:30, 6:15 ging ik de deur uit, op naar Apeldoorn. En misschien mag ik binnenkort nog eens een keertje langskomen. Op naar Apeldoorn. En zo, je gaat op je routine op weg. En uiteindelijk, toen ik wakker werd bij Breda, toen dacht ik, hé, ik zit niet goed. Dus inderdaad, wat deed ik? Neem een U-bocht. En ik ging dus via Breda richting Utrecht en toen zo naar boven. Dat doe je op je routine. En dat is zo gevaarlijk, want het kost je gewoon een uur. En het was goed dat ik...
Nou ja, u heeft inmiddels gehoord dat uit het stukje van Johannes dat geluid ook belangrijk is, het woord. Dus we gaan weer fijn verder met het woord. Goed, uiteindelijk neem een U-bocht en ik kwam uiteindelijk toch in Apeldoorn terecht. We hebben nu eigenlijk twee dingetjes behandeld. Dat is stap voor stap heb je licht nodig voor elke dag. En dat licht, dat is er. Dat licht is Gods woord, dat licht is Gods geest die in ons woont. God zegt, allen die door de geest geleid worden, zijn zonen van God. Die leiding van Gods geest is heel belangrijk. Stap voor stap, lamp voor mijn voet, maar ook om de weg te kennen waar die heen leidt. Eigenlijk kan je zeggen, dat licht, dat geeft ons dagelijks redding uit de duisternis. En redding, dat is er in, ik heb dat onlangs op de Bijbelkring behandeld, redding is er eigenlijk in drie fasen. Dat is redding voor elke dag. Dat is, dat begint 's ochtends al als je je bed uitstapt. Dan kunnen de zorgen op je afkomen. Maar we geven toch de dag in de hand van onze God. We weten toch dat Vader met ons onderweg is. Zijn geest is in ons. En beschouw dan de dag niet als een dag vol zorgen en tobberij. Ook al zijn er best dingen die ernstig zijn. Maar je mag ook zeggen, Vader... Ja, dan zie ik dat beeld van een kind met zijn vader. En zijn vader zegt, spring maar achter op mijn fiets. Dan breng ik je eerst naar plekjes waar je nog nooit geweest bent. Zo mogen we met hem meegaan. Achterop, bij vader op de fiets, zal ik maar zeggen. En het wordt een avontuur. Ook weer een nieuwe dag. Best een avontuur dat je denkt van, wat neemt hij een scherpe bocht nu? En wat is er veel water om ons heen? Stel je voor dat we in de sloot kukkelen. Maar hij is aan het stuur. Kijk, als jij dan op een gegeven moment het stuur overneemt, dan kukkel je in die sloot. Maar laat hem die weg bepalen. En geef je aan hem over. Redding voor elke dag. Met dankzegging, zegt de Heer. Redding voor elke dag komt voort uit dankzegging. En die dankzegging, dat hij weet wat hij doet, dat mag ons die vrede schenken die alle verstand erboven gaat. Dat we onze gedachten elk moment van de dag behoeden en bewaren in Christus Jezus, in verzekerde bewaring. Maar er is ook redding voor wat verder weg. God heeft gezegd, en dat is dan dat licht op ons pad. God heeft gezegd dat hij ons niet gesteld heeft tot toorn. Dat hij ons zal redden uit het komen van die toorn. Dat is de tweede fase van redding. En de derde fase van redding. Als we dan zo in die overgave aan hem onze weg mogen gaan. Dan mogen we ook weten dat uiteindelijk God ook de redder is van alle mensen. Ik heb dat eventjes samengevat. Dit is een andere samenvatting, zie ik. Oh, mooi, hè? Die heb ik gemaakt vanaf ons appartement. Die heb ik niet gemaakt vanaf ons appartement. Dit is die redding in drie fasen. God geeft redding voor elke dag. Hij geeft ons die lamp voor onze voet. Hij geeft ons redding. Hij geeft redding aan gelovigen op die langere termijn om ons te redden uit het komen van de toorn. Dat is het licht op ons pad. En uiteindelijk mogen we dat, die derde fase van redding weten. Dat God in dat geweldige plan zijn liefde uiteindelijk zal kunnen doorgeven aan alle mensen. En dat alle mensen daarin reactie op hem mee verder kunnen gaan. Dat God zal zijn, niet alles in alle van het moet, maar dat God zal zijn alles in alle van wat heerlijk. Dat einddoel er is. We hebben het nu gehad over licht. En ik wil daar toch wat verder over praten, over dat licht. God die zegt in Genesis 1 vers 3... licht schijnt uit het duister, er zij licht. Die heeft het doen schijnen in ons hart, zegt 2 Korinthe 4. Licht is eigenlijk de allereerste vereiste dat Gods werk voortgang kan vinden. En dat zie je ook in Johannes. In Johannes 1. Dat het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En zo gaat die volgende fase van Gods plan in. Israël maakt kennis met zijn Messias. Die ze alleen kenden uit hele wonderlijke zaken zoals een wolkolom en een vuurkolom onderweg in de woestijn. Of die ze kenden via het systeem van profeten en priesters. Maar nooit hadden ze een God die ze werkelijk konden aanraken. En daar was hij, de Messias. En ze draaiden zich van hem weg. God heeft een afwisseling gegeven in de natuur van dag en nacht. Van licht en duisternis. En het is eigenlijk een beeld van dat het nog maar tijdelijk is wat er nu is. En dan kan je aan alles en nog wat denken. Aan de Niagara-watervallen, aan de Rocky Mountains, aan het Himalaya-gebergte, aan de diepte der oceanen. Het is allemaal tijdelijk. Dag en nacht wisselen elkaar af. En het zegt, het is tijdelijk. Want In de periode van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dan zal er geen nacht meer zijn, zegt God. En zelfs die oceaan, die nu zo machtig is, die zal er niet meer zijn. En dan wordt alles permanent. En dat is het nu nog niet. Nu is het nog zo dat God heeft bepaald dat er soms duisternis nodig is om het licht te leren kennen. Kijk, dat was dat plaatje. Het wordt avond en de duisternis begint te vallen. Maar heel wonderlijk, als je naar de hemel kijkt overdag, dan zie je niet wat je 's nachts wel kan zien. De sterren, die zie je overdag niet. Het is nodig dat er duisternis is om licht te zien. Het licht dat God gesteld heeft aan het heelal. En soms is het zo, en dat is heel verdrietig, maar ook daarin is God aanwezig. Soms is het zo dat er duisternis in ons leven moet komen om het licht te kunnen ontdekken. Weet u, als je Genesis goed leest, Genesis 1, dan merk je dat God 's nachts niet werkt. Hij werkt alleen als het licht is. Want hij zegt, het is avond geweest. Dat is voordat de duisternis invalt. Het is morgen geweest. Dat is wanneer de duisternis voorbij is. En hij praat niet over de duisternis. En dan zegt hij weer, hè, het is de volgende dag. God doet zijn werk niet 's nachts. En God wil ook niet dat wij 's nachts, dat wij die duisternis opzoeken. Dat wij in de nacht verkeren in de duisternis. Ik vind het zo'n mooi plaatje, laat even staan. Vindt u dat goed? God is licht. Dat hebben we ontdekt. We hebben ook gehoord uit Johannes 1 dat God leven is. En God heeft gezegd van ons, en dat was die tekst uit Efeze, dat wij zijn kinderen van het licht. We zijn kinderen van het licht. En misschien is dat een beeldspraak die je wat dieper moet begrijpen, maar dat betekent dat wij kinderen van het licht, dat we ook als karaktereigenschap van ons geloofsleven dat licht bij ons dragen. Eigenschap van gelovigen zou kunnen zijn, licht. Dat is fantastisch, als wij licht kunnen doorgeven. Eens waren we duisternis, zegt Paulus in dat gedeelte. Maar nu zijn we licht in de Heer. In de Heer staat er. Met andere woorden, dat heeft te maken met hoe we ons gedragen. Nu, onze wandel. We mogen wandelen in het licht en geleid worden door zijn licht. En in ons huidige leven komt nou nog die duisternis voor. Juist omdat die dood er nog is. Juist omdat die zonde die voortkomt uit dat stervend zijn, elke dag nog in ons opduikt. En dat is iets waar we mee te maken hebben en waarvan God zegt, behoed en bewaar je gedachten in Christus, in verzekerde bewaring. Richt je gedachten niet op de dingen van het vlees, maar richt je gedachten op de dingen van de geest. Vruchten aan een boom, die kunnen toch alleen maar rijpen door het zonlicht. Moet je eens een boom in je kelder zetten? Nou ja, dan moet je wel een hele hoge kelder hebben. Maar zet maar eens een boom op een duistere plaats waar nooit licht komt. Het is al een wonder als die niet doodgaat. Maar vruchten dragen, dat zal die niet. Vruchten die groeien en rijpen, niet in duisternis, maar in het licht. Paulus gebruikt dat als beeld om te zeggen dat de werken van de duisternis zijn onvruchtbaar. Licht is nodig om vruchtbaar te zijn, om het door te geven, om zelfs te wandelen op de goede werken die God bereid heeft, opdat we daarop zouden wandelen. Nee, ik zou zeggen, wakker worden, de nacht is voorbij. En dat gedeelte eindigt met, en Christus zal over je lichten. Christus zal over je opgaan, als een zon misschien. Misschien mag ik het voor de jongeren wat anders zeggen. Misschien dat Christus in ons een lichtje doet opgaan van wie hij is. Dat het van binnen licht wordt. En God is liefde. Dat is die derde stap die ik nu maak naar Colossenzen 1, de versen 11 tot 14. We hebben het gehad over licht We hebben het gehad over leven. En we gaan nu eventjes nadenken over liefde. Het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dat hebben we net gelezen. Hij heeft ons overgezet uit die duisternis. We zijn kinderen van het licht geworden. En waar heeft hij ons toe overgezet? In het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Nou, ja. Waar kan ik, wat is dat voor koninkrijk? Waar kan ik dat vinden? Nou, dat is een beetje een zoekplaatje. Ik zeg, het koninkrijk heeft geen munten. Je kan het dus niet kopen. Je kan er, het is allemaal, ja, het is koninkrijk zonder munten. Dus alles is daar gratis blijkbaar. Nou, dat is ook zo. Dat noemen we genade. Alles is daar door hem betaald. Het is een beeldspraak. Dat koninkrijk, het woord koninkrijk, dat wil zeggen een gebied waarin een bepaalde karakter is. Het karakter van genade en verzoening, kan je zeggen. Maar dat heeft te maken met een belofte aan Israël. Namelijk, God heeft aan Israël een koninkrijk beloofd, wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen als het koninkrijk der hemelen. En dat is een koninkrijk hier op aarde. En ik weet niet, kennen jullie het verhaal uit Daniël 2. En dat gaat over koning Nebukadnezar. En die had een echt koninkrijk. Daar kon je inderdaad met geld. En dat had grenzen. Nou, het was heel groot. Dus het was een paar dagen, een paar maanden misschien wel lopen voordat je de grenzen bereikt had. Van de ene kant naar de andere kant. Maar het was een koninkrijk hier op aarde. En Babel was de hoofdstad. En die had een droom. En wat droomde die? Nou, over een groot beeld, een gouden hoofd en een zilveren borst en een bronzen. Nou, tot en met ijzer en klei en leem toe. Daar zit een heel verhaal. Maar Daniël mocht uitleggen, koning, dat zijn alle koninkrijken die er zullen zijn op aarde. En u bent dat gouden hoofd en die van helemaal aan die voeten, klei en leem. En waarschijnlijk zonder lampje voor die voet. Dat is het laatste koninkrijk. Dat is al zijn, het is een vermengd koninkrijk. En dan komt het mooie van de uitleg van Daniël. En die zegt, en dan, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, raakt er een grote steen los. En die verpulvert, die verbrijzelt al die koninkrijken. En dat koninkrijk dat, en het is zelf het koninkrijk waar we van spraken, dat koninkrijk onder leiding van de Messias voor het volk Israël. In die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oplichten, zegt Daniël 2 vers 54, dat in de eeuwigheid niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een eind maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat is nou dat koninkrijk waar Israël zo. Dat is dat licht dat ze hebben op hun pad gekregen met als eindbestemming koninkrijk der hemelen, onze Messias die daar over regeert. Nou, dat is dus dat letterlijke koninkrijk. Je moet iets letterlijks hebben om er een beeldspraak van te kunnen maken. He, dat begrijp je wel, want anders hangt het helemaal een beetje in de lucht te hangen. Nou, dat koninkrijk waar de Messias heerschappij heeft en waar geen einde aan zal komen, dat is, daarop is de beeldspraak gebaseerd van het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is een koninkrijk dat niet toekomstig is, zoals dat van Daniël, maar dat is een koninkrijk dat nu aanwezig is. Het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het is de nu aanwezige kracht die God in ons geeft, die geestelijke kracht, die ons redt van de machten van de duisternis. Van de macht van de duisternis. We zijn niet meer onder die macht van de duisternis, want we zijn kinderen van het licht. We zijn overgeplaatst uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Kijk, als je Daniël verder leest, dan zie je dat die geestelijke machten van die duisternis, die hemelse machten, zelfs invloed uitoefenen op koninkrijken, op koningen. Die engel die deed er 3 weken over. Nou, die kon misschien wel met de lichtsnelheid of sneller, kon die zich verplaatsen. Deed er 3 weken over om bij Daniël te komen. En dan zegt hij, ja, dat komt van die machten. Hè, die koninkrijk, het koninkrijk van Perzië hield me tegen. En ik moest zelfs hulp krijgen van een andere engel. om naar je toe te kunnen komen. En die machten, die zijn nu bezig om de koninkrijken in een bepaalde richting te duwen. Of heeft u het nog niet helemaal in de gaten dat er zich wat ontwikkelt in de wereld? Dat alles zich verenigt in grote blokken. En dat alles langzaam en zeker de kant op gaat van duisternis. Van zulke diepe duisternis. Dat het eindigt, de weg die we nu aan het gaan zijn in de wereld met die koninkrijken. Dat eindigt in de allergrootste catastrofe die menselijk bestuur ooit zal kunnen meemaken. Dat is de catastrofe om de macht over te dragen aan iemand die alleen maar door Satan geleid wordt. Het beest uit de afgrond. Of uit de zee. Het beest dat eigenlijk zoekt naar de aanbidding van de mens. In plaats van de aanbidding van God. En liefde. De liefde zal verkillen in deze tijd. Dat is zelfs onder gelovigen het geval. En de liefde. Er is een koninkrijk vol liefde. Een koninkrijk, het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Het is een koninkrijk waar je zo gratis binnen kan stappen. En de mensen draaien zich om en ze zoeken de duisternis. Liefde, het meest begeerde bezit voor een mens om te bezitten. Daar zoeken mensen naar. Dat is het moeilijkste te winnen, ook al is er een koninkrijk vol van. Ik heb een broeder die zei iets heel bijzonders daarover. Vond ik. Hij zei, ach, God had maar één vers nodig. Genesis 1 vers 3 om het licht te scheppen. En hij had een heel hoofdstuk. Genesis 1 hoofdstuk 1 nodig. Om het leven door te geven. En hij heeft een hele Bijbel nodig om ons de liefde te laten ontdekken.